Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijnzelf kwaad. En dan Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere allentijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn.
Het woord van de Heere, gemeente, dat we u deze middag bij bidden voor gewassen arbeid wensen te bedienen, vindt u in het tweede gedeelte dat we zo even gelezen hebben, Filippenzen 4, en daarvan de versen 6 en 7. Dus de versen 6 en 7 van Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Te midden van alle moeite en zorgen, gemeente, en die deze tijd met zijn crises en onzekerheden met zich brengt, en mogen wij als gemeente bijeen zijn tot het houden van onze biddag voor gewas en arbeid. Wat vast en zeker scheen, dat blijkt in onze dagen allerminst vast en zeker te zijn. Wie had ongeveer een half jaar geleden kunnen denken dat een bank failliet zou gaan? Een bank, dat was voor ons toch eigenlijk wel, voor zover dat onder ons mensen mogelijk is, een instantie en waar je op kon vertrouwen en waar je je vertrouwen aan kon geven. En wat blijkt? Vele banken zijn niet meer te betrouwen. En wanneer er niet allerlei maatregelen genomen werden vanwege overheid, dan zouden er heel wat banken failliet zijn gegaan. En geldt dat eigenlijk niet, gemeente, van al wat van beneden is? Het kan zich soms zo vast en zo mooi en zo sterk zich aan ons voordoen, maar als het erop aankomt, dan blijkt het maar al te vaak een, om een uitdrukking van de schriften te gebruiken, een rietstaf te zijn die de hand doorboort. Echter, te midden van de bankcrisis, en dan de banken, de financiële banken van deze wereld, dan mogen we weten van een bank die wel vast en zeker is en die volledig betrouwbaar is. De bank des hemels, de bank van de Heere God. Er is een dagboekje van Spurgeon, misschien dat u dat wel kent, het is een heel bekend dagboekje, het checkboek van de bank des geloofs. Ik kan u dat van harte aanraden. Ik meen dat er een nieuwe uitgave van verschenen is, met als titel een belofte voor elke dag. En in dat dagboekje, dan geeft Spurgeon voor elke dag een belofte uit het woord van de Heere, die je als het ware in mag wisselen bij het hemelse bankkantoor. Met die cheque van Gods beloften, die gedekt is door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En op grond van zijn beloften, dan wil God geven wat hij daarin toezegt aan degenen die van hem hun heil verwachten. En een van die beloften, een van die toezeggingen willen wij vanmiddag met u overdenken. Wanneer ons gezegd wordt, en dat is een opdracht, wees in geen ding bezorgd. En dan de weg waarop wij met de belofte van de Heere mogen omgaan. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en door smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan de uitkering. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. We willen dat woord met u overdenken wanneer we tot u spreken over Gods oproep op de biddag om op hem te vertrouwen te midden van de zorgen van het leven. En we letten daarbij ten eerste op een vreemd ingrijpend verbod, ten tweede een genadige, moeilijk te volbrengen opdracht, en ten derde een rijke, allesomvattende belofte. Dus Gods oproep op de biddag om op hem te vertrouwen te midden van de zorgen des levens, een vreemd ingrijpend verbod, een genadige, moeilijk te volbrengen opdracht en een rijke, allesomvattende belofte. Het woord van onze tekst vanmiddag is genomen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En uit heel dit schrijven, dan blijkt er dat er tussen Paulus en de gemeente van Filippi wel een heel bijzondere band bestond. En dat is ook niet zo vreemd wanneer wij weten hoe Paulus in Filippi gekomen was en hoe de Heere daar zijn werk had willen bekronen met zijn zegen. Het werkterrein van de apostel Paulus als heidenapostel, dat was in eerste instantie in Klein-Azië. En plaatsen als Lystra en Derbe, Iconium, in het begin en later, Colosse en Efese, Troas. Dat zijn heel bekende plaatsen die het boek van de Handelingen ons noemt, waar Paulus niet zonder de rijke zegen van de Here zijn werk als apostel mocht verrichten. Maar toen was dat ogenblik gekomen dat God hem niet toeliet om nog verder in dat gedeelte, om daar zijn werk te verrichten. En dat God eigenlijk, terwijl zijn werk voorspoedig ging, de deur sloot. Maar God deed een andere deur opengaan. De Macedonisch man, het gezicht, kom over en help ons. En Paulus die hoorde daarin de stem van zijn meester die riep om van het ene werelddeel, Azië, naar het andere werelddeel, Europa, te gaan, de Hellespont over te steken. En toen was hij gekomen in Filippi, maar in eerste instantie vond hij daar helemaal geen Macedonisch man, en die verlegen was om het evangelie. Maar hij vond daar een groepje van vrouwen die samen waren gekomen tot het gebed. Joodse proselytinnen, zoals je ze zou kunnen noemen, en die daar bijeen waren. En aan hen verkondigde de apostel het evangelie, het hart van Lydia werd geopend, u kent die geschiedenis. Daarna die aanval van de Satan in die vrouw met een waarzeggende geest. Maar terwijl dan Paulus en Silas in de gevangenis terechtkomen, dan gaat God door met zijn werk in de bekering van de gevangenbewaarder. Daar is een gemeente door de arbeid van Paulus tot stand gekomen, waar Paulus zich heel bijzonder aan verbonden weet. Hij noemt die gemeente zijn kroon, zijn blijdschap en zijn kroon in de Here. Hij mag de gemeente aanspreken en God danken voor de goede berichten die hij van die gemeente mag horen. En hij bidt God voor die gemeente. Hij onderwijst de gemeente en dan met name ook vanuit wat persoonlijk in het leven van de apostel eigenlijk zo'n grote rol speelt, de verbondenheid aan Christus. En wat die verbondenheid aan Christus mag betekenen in het zoeken van elkander, in het gericht zijn van het leven, niet op de dingen van beneden, maar op de dingen die boven zijn, het hemel, burgerschap. En dan laat de apostel ook allerlei persoonlijke mededelingen horen, en hij geeft allerlei pastorale vermaningen. En hij vermaant, voorafgaande aan onze tekst, twee zusters van de gemeente, Euodia en Syntyche, en dat zij geen tweedracht, niet elkaar zullen tegenspreken in de gemeente. En dat waren beide toch ook vrouwen die in de Here arbeiden. En Paulus die roept hem tot de orde, en hij wijst de mensen uit de gemeente aan om ook daarin bijstand te verlenen, want zo mag het onder degenen die in het boek des levens staan opgetekend niet zijn. Paulus die roept op om blijde te zijn ten allen tijden in de Here. En niet luidruchtig, maar in alle bescheidenheid, in de ootmoed, in het beleven voor het aangezicht van de Here. En dan is er ook datgene wat aan die blijdschap in de Here afbreuk kan doen, de bezorgdheid. En van die bezorgdheid, dan zegt hij het, wees in geen ding bezorgd. Om te weten wat Paulus met die bezorgdheid bedoelt, dan moeten we deze bezorgdheid wel onderscheiden van de zorg die we behoren te hebben voor de dingen. Er is een zorgen dat niet verkeerd is en dat niet verboden wordt, maar dat ons juist geboden wordt. Het woord van God vermaant ons bijvoorbeeld dat we niet lui zullen zijn, maar dat we naar de les van de mieren, die als een onsterk volk in de zomer hun voedsel vergaderen voor datgene wat ze in de winter nodig hebben. En zo spoort de Heere ook ons aan om te zorgen. We moeten zorg hebben voor ons werk. We moeten zorg hebben voor ons gezin. We moeten zorgen voor onze ziel, voor ons lichaam. We moeten zorgen. Daar waar we tot zorgen en tot arbeid geroepen zijn, zorgeloosheid, en dat is iets wat door de Heere veroordeeld wordt. Maar bezorgdheid, ja, bezorgdheid, dat is iets heel anders. Dat is eigenlijk onrust, onzekerheid. Terwijl zorgen van ons vraagt een vaste lijn in ons leven, een doelgericht bezig zijn, dan is het met de bezorgdheid vaak dat we soms zo besluiteloos zijn. We hebben geen inzicht en geen doorzicht in datgene wat zich aan ons voordoet en wat ons te wachten staat. Vaak dan geeft het die innerlijke spanning, benauwdheid. Och, en ieder onzer weet toch wel wat eigenlijk bezorgdheid inhoudt. En de apostel, en die verbiedt ons die bezorgdheid. Zijt niet bezorgd. En waarom mag dat nou niet? Waarom mogen wij nou niet bezorgd zijn? Wel, bezorgdheid in het midden van de gemeente, dat is tot oneer van Gods naam. En wanneer wij bedenken wat we met de kerk mogen beleiden, zoals we dat vanmiddag beleden hebben met zondag 10 van onze Heidelberger, van Gods voorzienigheid en van Gods leiding in ons leven, dat het is die almachtige en die alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij alle dingen onderhoudt en regeert, alzo dat loof en gras, regen en droogte, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, en noem maar op, dat die al die dingen ons niet bijgeval, maar uit Gods vaderlijke hand toekomen. En dat ons nu moet leren om het ook uit Gods hand te aanvaarden. In tegenspoed geduldig, bij voorspoed dankbaar en ten aanzien van het toekomende vertrouwend te zijn. In dat licht gezien dan is bezorgdheid toch eigenlijk iets wat daarmee ten eenenmale in strijd is. Dat is eigenlijk voor onze rekening willen nemen wat God zegt dat voor zijn rekening ligt. Dat is eigenlijk God buitensluiten, buiten de gang van ons leven. Het is een tekort doen aan al de deugden van de Heere. Een tekort doen aan Gods almacht. Alsof God ook in de meest moeilijke omstandigheden niet wegen voor ons kan banen, waar wij soms geen wegen zien. De Heere zegt, zou voor mij één ding onmogelijk zijn. Het is een tekort doen aan Gods wetenschap. Zou God het wel weten? Zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij, wordt dan zo menigmaal geklaagd. Het is een tekort doen aan de wijsheid van de Heere. Alsof de Heere niet weet wat goed voor ons is.
Het is een tekort doen aan de wijsheid waarmee God alle dingen ook in zijn wijs besluit, in zijn raad heeft vastgelegd. Een tekort doen aan zijn trouw, een tekort doen aan zijn liefde, alsof hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, of hij ons niet met hem ook alle dingen kan en wil schenken. In dat opzicht dan kun je zeggen, je mag niet bezorgd zijn, want bezorgdheid is eigenlijk, misschien hebt u er nog nooit zo over gedacht, maar dat is een zonde tegenover God. En wat kan dan eigenlijk, wat kan dan die bezorgdheid ook uitwerken in ons leven? Psalm 127, we hebben ervan gezongen, dat als God het huis niet bouwt en als God de stad niet bewaart, dan is al ons woegen en al ons slaven is tevergeefs. Onze inspanningen bouwen en bewaren, het zijn de opdrachten die God bij de schepping ons gegeven heeft, en dat is tevergeefs wanneer wij het niet met de Heere doen en God het niet doet in ons leven. En wie kan het bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En daarbij bezorgdheid, dat veroorzaakt ook vaak onrust, slapeloze nachten, stress en wat er verder aan verbonden is. En in het leven van degenen die de Heere vrezen, dan kan het ook een sta in de weg zijn voor het beleven van de gemeenschap met de Heere. Eigenlijk dat we als Maria, Martha, ons druk maken om veel dingen, terwijl het gaat om dat ene wat noodzakelijk is. Bezorgdheid. Ach, wat kan die er veel zijn in het leven. Op deze biddag voor gewas en arbeid, dan denk je bijzonder ook aan de zorgen die aan de landbouw, veeteelt verbonden zijn. Want eigenlijk deze dag is een dag die van oude tijden af ingezet is door de overheid. En dat in het verleden, dan werden er in bijzondere omstandigheden onder het volk, toen we nog een christelijke overheid hadden, werden er bijzondere dagen van verootmoediging, van vasten en van gebed en van dankzegging uitgeroepen, landelijk, om die te houden. En daaruit is ook voortgekomen het houden van de biddag en de dankdag. En onze jongens en meisjes weten misschien wel waarom dat nu juist in maart, dan is het de biddag, en in november dan is het dankdag. Waarom dat zo is? Dat heeft te maken met, waarmee? Dat heeft te maken met de gang van het jaar. In maart, dan is de winter voorbij, dan breekt de lente weer aan, en dan worden de akkers, die zijn inmiddels alweer in gereedheid gebracht, en dan wordt het zaad uitgestrooid en pootgoed. En wat is dat geweldig als er ook zaad en pootgoed is, als je denkt aan arme landen, en waar dat niet het geval is. Maar als het gezaaid is en gepoot is, dan, ja, wij kunnen planten nat maken, maar God moet de wasdom geven. En al wat tot die wasdom nodig is, regen op tijd, zonneschijn op tijd, opdat er voedsel zij voor mens en voor dier, en ook het vee, dat genoeg voedsel zal hebben, en al wat daaraan verbonden is, hoe zal het gaan met het gewas en hoe zal het gaan met het vee, en hoe zullen de prijzen zijn van de producten daarvan. En dan voelen we heel zeer de afhankelijkheid van de Heere. Zoals dat ook in de visserij En zoals dat ook in andere takken van de landarbeid, tuinbouw en dergelijke het geval is. En dat geldt niet alleen voor het agrarische bedrijf, maar eigenlijk ook voor de andere arbeid, al voel je dat niet zo direct. En wanneer het meer gaat om de getechniseerde wereld en de geïndustrialiseerde werkzaamheden. Maar daar zijn we toch niet minder afhankelijk, misschien nog wel meer. En dat voelen we in deze dagen van crisis, dan voelen we dat toch wel heel bijzonder aan. Als je de berichten hoort van de bedrijven die in moeilijkheden geraken, van ontslagen die soms nu al plaatsvinden in Amerika bij duizenden, honderdduizenden, en wat er in de toekomst nog kan gaan plaatsvinden. En als je dan denkt aan de gevolgen die dat met zich kan brengen. Economische crisis kan ook leiden tot maatschappelijke crisis en sociale crisis. En ja, nood wordt wel gezegd leert bidden, maar nood kan ook leren vloeken. Op een verschrikkelijke manier. Als je denkt aan wat vanmorgen nog in de krant stond van pas dat verschrikkelijke ongeluk, die vliegtuigcrash bij Schiphol. En daar was een team, was daar bezig om hulp te verlenen. En dat eigenlijk in de naam van hem, ik ben, bij de herdenking van die vliegtuigramp, werd niet meer over die ik ben gesproken. En als je dan leest vlak bij die plaat, waar zo ingrijpend de nietigheid van de mens is aangewezen, en het onheil wat alles wat de mens vermag met zich meebrengt, dat dan een bord aan de weg wordt neergezet, er is waarschijnlijk geen God. Durf te denken en durf te genieten en durf te leven. En dat terwijl de Heere zozeer met zijn roepstemmen in deze tijd tot ons komt. Van allerlei gevaren die dreigen aan alle kanten, niet alleen van financiële en van economische crisis, maar denk aan de klimaatsverandering. De rampen die dat met zich kan brengen. Als je denkt aan de ontwikkeling van de wapenen, wat weer een nieuwe wedloop schijnt te gaan worden. En de toename van geweld en van terreur. En noem maar op. En wat zijn er dan vele dingen die ons bezorgd kunnen maken. Ook bezorgd als in ons gezin bijzondere omstandigheden zich voordoen van ziekte, van zorg, van allerlei tegenslag. En nu zegt Paulus dat we toch niet bezorgd mogen zijn. En dat omdat dat in strijd is met wat de Heere van ons vraagt en wat goed voor ons is. Weest, en Paulus zegt het, weest in geen ding bezorgd. Dus in geen enkel opzicht. Als alles voor de wind gaat, dan kun je zo'n woord wel aanvaarden. En dan wil je dat ook nog wel doorgeven aan anderen die in zorg gezeten zijn. Maar je moet er zelf maar eens voor komen te staan. Dat je met tegenslagen wordt geconfronteerd. En dat alles als het ware bij de handen wordt afgebroken. Dat je geen werk meer hebt en noem maar op. Wees in geen ding bezorgd. Ja, dat klinkt wel mooi als alles voor de wind gaat. Maar als alles tegenloopt. En ook dan, zegt de apostel, Wees niet bezorgd. En ja, de apostel die zegt dat. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar, wist Paulus dan niet af van al die dingen in het leven? Het leven met zijn ups en zijn downs. Dan moet u eens lezen wat Paulus van zichzelf getuigt in de tweede Korinthebrief, ik meen het 11e hoofdstuk, wat hij in zijn dienst van het evangelie allemaal aan ramp en onheil heeft meegemaakt. En op het moment dat hij dit schrijft aan de gemeente van Filippi, dan zit hij in de gevangenis. En als er iemand reden had om zichzelf bezorgd te maken, dan was het de apostel wel. En toch zegt de apostel, wees in geen ding bezorgd. Was Paulus dan misschien een stoïcijn die zich van alle dingen die moeilijk waren, dat hij zich daar weinig van aantrok? Ja, dat zou wel zo zijn als hij alleen sprak, wees in geen ding bezorgd en het daarbij liet. Maar Paulus zegt dat niet zonder meer. Maar hij weet van wie God wil zijn. Voor hen die in het donker zijn. Wie de Heere wil zijn voor een arm en voor een ellendig volk. En daarom, hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar. En dat is het maar wat Paulus er tegenover mag stellen. Als een heerlijk maar. Maar laat al uw begeerten door bidden en door smeken met dankzegging bekend worden bij God. Niet alleen uw noden en uw zorgen, maar ook uw begeerten, wat uw begeerte is, wat u van de Heere begeert, dat mag u aan de Heere kenbaar maken. Uw begeerten, al uw begeerten, tegenover dat in geen ding bezorgd, nu al uw begeerten bij de Heere bekend maken. Niet voor jezelf houden, niet met anderen daarover spreken en daar je hulp van verwachten, maar ze aan de Heere bekend maken. De begeerten, ja, alle begeerten, groot en klein. Vaak is het zo dat we, als er grote dingen in het leven gebeuren, dat we daar de Heere wel bij erkennen en de Heere daarbij nodig hebben. Maar dat we maar al te weinig verstaan dat God ook de God van de gewone dingen van elke dag is. God is groot, omdat hij bewijst juist de God van kleine dingen te zijn. En daarom onze begeerten in alle dingen. Je zou kunnen zeggen, mogen we dan ook onze zondige begeerten voor de Heere brengen? Ja, maar dan niet dat de Heere die begeerten zal vervullen. Maar dat de Heere die begeerten in ons leven zal wegdoen en zal verbreken. Al onze begeerten bij God bekend maken en dan zegt de apostel ook met bidden, met smeken en met dankzegging. Met bidden, en voor bidden dan gebruikt de apostel hier een woord dat eigenlijk betekent het voor God neerknielen. Het voorovergebogen zijn voor de Heere in de erkenning van wie de Heere is. In zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. Aan hem ons overgeven. Ook in het belijden, Heere, wij zijn het niet waardig. Wij hebben het niet verdiend om tot u te mogen gaan. Om in de Heer Jezus Christus daar de grond voor te mogen vinden en om dan ook ons aan de Heere te onderwerpen in de weg die de Heere met ons gaat. Met smeking. En smeking, dat heeft er vooral dat je
En dat je daar je persoonlijke gevoelens als het ware in tot uitdrukking brengt. Het dringende van hetgeen dat je dan ook van de Heere mag begeren. En het aanhoudende. Heere, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Een haastige bedelaar, als je maar even aanklopt en dan meteen wegloopt. En zo iemand die zal bij de Heere niet ontvangen wat hij van de Heere vraagt. De Heere vraagt van ons dat we, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd, van die weduwe die bleef aanhouden. Aanhoudend bidden, aanhoudend smeken. En dan met name ook niet vergeten dat laatste, met dankzegging. Tweemaal onze noden en onze behoeften bij de Heere bekend maar maken en dan ook met dankzegging. Als we verstaan wie we zijn tegenover de Heere, dan hou je altijd reden over om de Heere te danken en de Heere te erkennen. Al was het alleen maar dat je tot hem mag gaan om te bidden. Met bidden, met smeken en met dankzegging al uw begeerten bij de Heere bekend doen worden. En dan zo bekend doen worden dat je ze ook aan de Heere overgeeft. Wij zijn zo dikwijls dat we wel voor de Heere komen om te zeggen hoe het in ons leven is. Maar als we het gezegd hebben, dat we dan zelf eigenlijk weer onze last op ons nemen om die weer verder te dragen. Dat is eigenlijk dat we het voor de Heere etaleren. Maar de Heere wil dat we het aan hem overgeven. En in die weg, met bidden en smeken, met dankzegging, onze begeerten bij de Heere bekendmakend, dan zegt de apostel, en dat is de rijke belofte die hij daaraan verbindt, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De apostel zegt niet, wanneer wij onze begeerten bij God bekendmaken, dat de Heere die begeerten dan ook allen zal vervullen. Dat kan de Heere. En de Heere doet dat ook, wanneer hij dat voor ons nodig keurt en wanneer het is tot eer van zijn naam. Maar dat is ook niet het belangrijkste, dat onze begeerten vervuld worden. Maar er is een zaak die nog belangrijker is. En dat is de zaak die de apostel ons hier toezegt. De vrede met God tegenover de onrust van de bezorgdheid. De rust van de vrede met God die alle verstand te boven gaat. En vrede, de Bijbelse zin van dat woord, dat is niet slechts dat er geen ruzie en geen oorlog is. Maar vrede, dat heeft eigenlijk in zich dat de verhouding goed is. En dan met name de meest wezenlijke verhouding die er is van ons tegenover de Heere. Dat het tussen de Heere en ons goed is. Dat er geen scheiding meer is. De goddelozen die buiten God leven, die hebben geen vrede, zegt de schrift. De vrede, dat is de vrede in de gemeenschap met God. En dat door het bloed van het kruis, door de Heer Jezus Christus, Hij is onze vrede. Die ook die vrede doet ervaren door de kracht van zijn Heilige Geest. En die vrede met God, die geeft ook de vrede. Eigenlijk naar alle kanten. De vrede met de ander. De vrede met jezelf. In de zin van het mogen ervaren. Die vrede van de Heere. Dat het goed is in de gemeenschap met de Heere. Hoe moeilijk de omstandigheden voor ons ook kunnen en voor ons mogen zijn. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Zegt de apostel. Dat betekent niet alleen dat je met je verstand dat niet kunt begrijpen. Zeker dat ook. Het is eigenlijk dat het alle begrip ver te boven gaat. Maar die alle verstand te boven gaat, dat wil hier vooral zeggen, die doet wat ons verstand, wat ons denken niet kan. In bezorgdheid, dan zijn we vaak bezig met ons denken. En dan denken we op die manier wel een oplossing te kunnen vinden en te zullen vinden. Maar in plaats van eruit te komen, dan raak je met je denken soms al meer verward. En wat het denken niet kan, dat doet nu wel die vrede met God. Die gaat alle denken te boven. Het is de vrede van God in de Heere Jezus Christus. En van die vrede Gods wordt gezegd die bewaart onze harten en onze zinnen. Als we die vrede met God hebben mogen ervaren en wij kennen die vrede met God, dan kunnen er weer zoveel andere dingen zijn en die eigenlijk die vrede zoeken te ondermijnen. En waardoor we van die vrede weer vervreemd raken. En die vrede niet meer zo gevoelen als we ze eerst mochten gevoelen. Maar dan is het die vrede van God in Christus Jezus. En dan wordt hier een woord gebruikt die harten en zinnen bewaart als een militaire term. Die op de wachtpost staat om onze harten en onze zinnen, wat er in ons hart en onze zinnen omgaat, omdat door die vrede Gods in Jezus Christus beheerst te mogen weten. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en door smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is een van die beloften uit het checkboek van de bank des geloofs, waarin de Heere ons de weg wijst om van alle bezorgdheid en van alle onrust en alle onvrede in de dingen van ons dagelijks bestaan, om daarvan verlost te mogen worden. En om de vrede met God te mogen ontvangen. Mogen wij dat zoeken en die vrede met God kennen? Of is die vrede met God ons nog vreemd? Dan mogen het voor ons een biddag worden om die vrede met God werkelijk te mogen leren kennen en te mogen leren zoeken als een verloren zondaar in onszelf bij de Heere Jezus Christus. En als we die weg mogen vinden, dan zullen we ook met de nood van ons dagelijks bestaan dan ook tot Hem mogen gaan om door Hem ons te laten leiden. En mogen dat ook in deze tijden van zorg, van vrees, van onrust, mogen dat ons die vastheid geven. Onze harten en onze zinnen bewaard in Christus Jezus. Want de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen, Hem vrezen, Zijn hulp verbijden en door Zijn hand zich laten leiden. Amen.